En we hebben de 9 gaven van de geest. En ik wil met jullie, wil ik ze elk afzonderlijk even bespreken. En bij de een zal ik wat langer stilstaan dan bij de andere. En dan daarna wil ik ook spreken van op welke manier moeten we ze nou inzetten. Want dat is heel belangrijk. Vanuit welke houding zetten we de gaven van de geest dan in? En wat zijn dan praktische manieren om erin te groeien? Want ik denk dat we daar ook naar verlangen. Voor mezelf leer ik voor het eerst over de gaven van de geest op een bijbelschool in Nederland. Zo'n 5, 6 jaar geleden. En toen kregen we er onderwijs over. En ik begon dat te ervaren. En ik heb toen ook voor me laten bidden daarvoor. En ik vind het een grote verrijking voor je geloofsleven. Om de gaven van de Heilige Geest te kennen en om daarin te wandelen. En ik vind het ook een ontdekkingstocht waarin ik nog steeds veel mag leren en mag groeien. En dat is geweldig. En laten we maar eens gaan kijken naar die 9 gaven. En ik heb op de volgende slide heb ik ze staan. En dat komt uit 1 Korinthe 12. En dat zal ik even aan jullie voorlezen. Ik lees het vanaf vers 8. En het staat, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. En aan de ander een woord van kennis. Door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Ja, en hier heb ik een overzicht gemaakt van die 9 gaven van de Heilige Geest. En het is wel leuk, want je kan een soort van categorieën ervan maken. En ik denk dat heel veel mensen dat ook gedaan hebben in de loop van de tijd. En dat er ook verschillende opdelingen te maken zijn. Maar het is wel, in de voorbereidingen las ik ook een interessante verdeling. En de eerste is bijvoorbeeld kracht om te weten dat God aan u, aan jou dingen laat zien. Aan jou dingen openbaart. En daar zou je de volgende gave onder kunnen laten vallen. De gave van wijsheid. De gave een woord van kennis, onderscheiding van geesten. En dit is iets waarin ik zelf mezelf ook wel eens herken, dat God dit soort dingen in mijn leven geeft. En misschien herken jij je ook wel daarin, of herkent u zich in andere dingen. Maar het mooie hiervan is dat je soms in je leven kan ervaren dat God je geeft je bewogenheid voor een bepaald iemand, of God opent je ogen voor een bepaalde situatie. God laat je iets zien over een ander. En dat mag je dan ter bemoediging, ter opbouw, mag je dat doorgeven aan een ander. Even een praktisch voorbeeldje. Van de week was ik een preek aan het voorbereiden. Ik was echt heel druk deze week. Want ik moest op Hemelvaart ook preken en ik heb examens. Maar het is allemaal goed gelukt tot nu toe. Maar tijdens de voorbereidingen moest ik denken aan een kennis van ons, van Jiditje aan mij. Ik weet dat zij op het moment het zwaar heeft op haar werk. En ze had ook ineens laatst wat vragen met betrekking tot het geloof. Klopt het nou allemaal? Is het nou allemaal waar? Ja, kan je misschien allemaal wel eens een keer meemaken. Een twijfel of een gedachte in je leven. En toen las ik een tekst en toen had ik echt het idee dat het is voor haar. Dat moet ik aan haar doorgeven. En wie van u herkent dat ook wel eens? Dat je zoiets hebt, hè? Ja, dat is mooi. En daar kunnen we ook voor gaan bidden aan het einde van de dienst. Dat God dat gaat geven. Want daarmee bouwen we elkaar echt op als lichaam van Christus. Ik heb die tekst opgeschreven en naar haar doorgestuurd. En toen kregen we later een berichtje dat ze er echt door bemoedigd was. Ik vind dat zelf zo mooi om dat soort dingen te doen. En ik heb dat op verschillende manieren ook mee mogen maken. Ik vind dat een prachtige gave. En ik zit soms bij mezelf te denken, onder welke categorie valt die nou? Ik zeg zelfs een woord van kennis of een woord van bemoediging. Maar dat is iets wat ik wel eens in mijn leven ervaar. En dat is goed en belangrijk om dat door te geven. Er was dus ook een man die een opwekking leidde. En die zei een aantal dingen. Die zei, het is belangrijk om alle dingen die grijs zijn in je leven, waarvan je niet weet of dat wel of niet goed is, om ze weg te doen. Het is belangrijk als de Heilige Geest spreekt, om gelijk te gehoorzamen. En dat is iets, dat is nog wel eens een uitdaging, want ik heb dat wel eens. Dan legt God iets op mijn hart, maar ik ben niet zo heel snel hoor dan. En ik wil eigenlijk wel gewoon de dingen gewoon doen. Als je iets op je hart krijgt, dan is het zo mooi om gewoon uit te stappen. En de gemeente is een veilige plaats daarvoor, om daarin te groeien en te leren. He, maar vaak gaan we nadenken, is het nou wel van God? Hoe zou de ander reageren? En dan duurt het wat langer. Snapt u? Maar het is goed om als u dingen op uw hart hebt, om dat door te geven aan elkaar. Daarmee bouwt u elkaar op. En dat is dus een voorbeeld wat hier in die eerste categorie kan vallen. En als we even naar de volgende slide kunnen, dan zien we een aantal voorbeelden daarvan. De gave van wijsheid. Het ontvangen van goddelijke wijsheid om antwoord te geven op een vraag, op een probleem of op een situatie te doorgronden. En dat zien we ook in het leven van de Heer Jezus. Als hij moeilijke vragen krijgt. Kent u die vraag dat de farizeeërs naar Jezus Christus toekomen en hem een vraag stellen? Aan wie moeten we belasting betalen? Aan de keizer of aan God? En dan zegt Jezus, pakken ze een munt. Nou, dan pakken ze een munt en dan zeggen ze, en dan zegt Jezus, wie staat daar op die munt? En dan zeggen ze, ja, de keizer. En dan zegt Jezus, betaal aan de keizer wat de keizer toekomt en geef aan God wat God toekomt. Dat is goddelijke wijsheid. En eigenlijk was dat een valstrik, hè? Het was een valstrik om Jezus vast te zetten, die vraag. Ziet u, en zo kan God u ook goddelijke wijsheid geven op momenten dat je ineens een moeilijke vraag krijgt. En zo kan dat ook soms. Stel dat we in gesprek zijn. Stel dat we bezig zijn met dingen in de gemeente en ineens komt er een ingewikkelde vraag. Dan mogen we God bidden om een woord van wijsheid. En dat is een hele mooie gave. En ik heb hier een aantal voorbeelden daarvan. Een andere, bijzondere, is dat de overspelige vrouw, die komt bij Jezus Christus. En dan staan er mensen om haar heen en volgens de Joodse wet destijds moest zo'n vrouw gestenigd worden. Het is wat, hè? En dan zegt Jezus die beroemde woorden, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wauw. Ook een woord van wijsheid. En in ieder droop af. Mooie dingen, hè? Zo zien we die dingen ook functioneren in het leven van Jezus. En hij wil ze ook aan ons geven. Een woord van kennis. Een woord van kennis is door een bovennatuurlijke openbaring van God feiten of gebeurtenissen weten in of over iemands leven, in het heden of in het verleden. En weet u, een woord van kennis zou wel eens veel natuurlijker kunnen aanvoelen dan dat u denkt. Misschien denkt u wel, oh, dat heb ik zelf verzonnen, of dat voelt helemaal niet als een bovennatuurlijke openbaring. Maar toch kan God u soms dingen laten zien over een situatie, over een ander, om een ander mee te bemoedigen. En wees daar alert op. Let daarop. En spreek dat uit. Want het is zo goed om daarmee te beginnen. En het is zo'n mooie gave. En God wil dat ook aan ons geven. Woorden van kennis tot opbouw van de gemeente van Christus. Je hebt daar ook voorbeelden van, hè? In Johannes en op een gegeven moment ook bij Nathanael. Dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Nathanael, die vraagt zich af. Er was een van de discipelen die nodigde hem uit om naar Jezus Christus te komen. Die zei, we hebben de Messias gevonden. En dan zegt die Nathanael, kan uit die en die plaats, hè, waar Jezus vandaan kwam, ik weet het even niet helemaal uit mijn hoofd, maar kan daar iets goeds vandaan komen? Vraagt Nathanael zich af. En dan gaat Nathanael toch maar. En dan komt hij Jezus tegemoet. En dan zegt Jezus, nog voordat jij hierheen kwam, zag ik jou zitten onder de vijgenboom. Wauw. En dan zegt Nathanael, wauw, u bent werkelijk de Messias. En dan zegt Jezus, je zult nog veel grotere dingen zien. Amen. En dat is ook een woord van kennis. Ook in gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Daar wist Jezus ook een woord van kennis. Hij kende de situatie en de achtergrond van die vrouw. De leegte in haar hart en alles wat ze mee had gemaakt. Alles wat was gebeurd. Jezus wist het. God gaf hem een woord van kennis. En zo wil God ook dat soort dingen aan ons geven. En dat is bijzonder om te mogen ervaren. En dat, ja, daarmee leren we de genade van God beter kennen. En delen we ook genade uit aan elkaar. Weet u, de gaven van de geest, die zorgen ervoor dat we doeltreffend kunnen bouwen aan Gods koninkrijk. Dat we doeltreffend de gemeente van Jezus Christus kunnen opbouwen. Daar zijn ze voor. Amen. Een andere is onderscheiding van geesten. Dat is een goddelijk vermogen om waarheid van leugen te onderscheiden. Om goed van kwaad te kunnen onderscheiden en het kwade te ontmaskeren. Hè? Salomo. En weet je, dit is ook zo'n belangrijke gave. Dat is zo belangrijk als jij die gave heeft. Dat is heel belangrijk in de gemeente. Dat we onderscheiding hebben, dat we de goede weg opslaan, de goede keuzes maken. Dat we dingen helder zien, het goede van het kwade kunnen onderscheiden. Bent u klaar om naar de volgende categorie te gaan? Ja? Kom maar op, oké. De gave van kracht. Dat is de volgende, ja. Kracht om te doen. Dat hebben we ook nodig, hè? We hebben nodig dat we openbaring van God ontvangen, inzicht. Maar we hebben ook mensen nodig in de gemeente die kracht hebben om dingen te doen. De gave van kracht van de Heilige Geest. De gave van geloof. Ik zal u een heel bijzonder voorbeeld daarvan voorlezen. In Jozua 10, vers 12 tot 14. En er staan verschillende voorbeelden. Maar we hebben een volle preek, dus ik kan ze niet allemaal behandelen. Maar je kunt ze ook gerust thuis nog eens verder nakijken. Maar Jozua 10, dat pak ik er even bij. Daar staat het volgende. Jozua 10, vers 12 tot 14. En er staat, toen sprak Jozua tot de Heere op de dag dat de Heere de Amorieten aan de Israëlieten overgaf. En hij zei voor de ogen van heel Israël, zon sta stil in Gibeon en maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet opgeschreven in het boek van de oprechten? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag. Wauw, wat een gebeurtenis. Ongelooflijk. Nou, en die Jozua die moet lef gehad hebben om dat ten opzichte van heel het volk Israël uit te spreken. Gave van geloof. Maar om dat eens eventjes wat dichterbij te halen, hè, want hier in de Vredekerk in Den Haag speelt het misschien niet zo om de zon een dag stil te laten staan. Hè? Maar om het eens wat dichterbij te halen. We hebben mensen nodig in de gemeente die durven om visie te hebben voor de gemeente, voor nieuwe stappen. Om te zeggen, er moet een renovatie plaatsvinden in het gebouw. Of te zeggen, we strekken ons uit naar nieuwe stappen, nieuwe plannen. En daar heb je vaak een extra mate van geloof voor nodig. Om stappen te zetten, om iets op te starten, om een nieuw iets te beginnen. Daar heb je geloof voor nodig. Ik weet, onze thuisgemeente die kwam altijd samen in een aula, twee diensten, om 9:00 en om 11:30. En heel lang speelde het verlangen al om een gebouw te bouwen. Maar dat is een groot iets, dat kost een vermogen, daar moet je gemeente in meenemen. En er waren een aantal mensen die daar echt geloof voor hadden en daar de kar in hebben getrokken. Snapt u wat ik bedoel? En nou is het er gekomen. En nou is er een eigen gebouw gekomen. En je ziet ook dat er ineens ook een aantrekking is dat er meer mensen in de samenkomst komen. En dat God ook iets wil doen in die plaats. En het is natuurlijk ook een gebouw voor de volgende generatie. Maar dat vergt geloof, dat soort stappen. Nou, en zo wil God ook leden in de gemeente ook visie geven en geloof. De gave van geloof. God verleent de werking van krachten of wonderen. Dan staat: God verleent op een bovennatuurlijke wijze kracht om een wonder te kunnen doen. Een goddelijke toerusting om bovennatuurlijke daden te doen. Op het zendingsveld hoor je ook wel eens verhalen van voedselvermenigvuldiging. Of bepaalde noodsituaties en dat God dan wonderen doet. Heel bijzonder. Ja, dat is de kracht om wonderen te doen. En dat zien we ook een voorbeeld daarvan is op de bruiloft in Cana. Waar we Jezus water in wijn zien veranderen. Wat een bijzonder teken. Er zit ook een diepere betekenis achter. Maar dat is ook een wonder wat Jezus deed. En we zien er ook meerdere voorbeelden van. We zien Elisa ook wonderen doen. En Stefanus zien we ook wonderen doen. En zo is dat ook een gave die God ook wil geven in de gemeente. Dan nog een volgende is de gave van genezingen. Ook bijzonder, hè? Ik heb op school ook geleerd over de kerkgeschiedenis. En ik heb net verteld over die opwekkingsbeweging in Azusa Street. En toen een aantal jaren later, in 1940, 1950, kwamen er ook evangelisten die ook begonnen te bidden voor de zieken. En God begon ook mensen te genezen. Dat werd zichtbaar. En door de eeuwen heen is dat ook zichtbaar geweest, dat geloof ik. Maar dat werd sterker zichtbaar. En mensen begonnen te bedenken, ja, als wij God vertrouwen voor genezing van onze binnenkant, voor vergeving van onze zonden, waarom vertrouwen we God dan eigenlijk niet voor onze buitenkant? En op basis daarvan begonnen mensen vrijmoedigheid te ontwikkelen, om ook voor genezing te bidden. En ze zeiden ook, ja, de ziekte, dat kwam ook voort vanuit de zondeval uiteindelijk, ziekte en dood en allerlei andere gevolgen. Dus mogen we God ook niet vertrouwen, als we volkomen vergeven worden van onze zonden, dat ook genezing ons deel mag zijn. En dan begonnen ze te verwijzen naar Jesaja 53, waarin staat dat er genezing is in het volbrachte werk. In zijn striemen is genezing. En zo begon de vrijmoedigheid te ontstaan om te bidden daarvoor. En begon God dingen te doen. Weet u, en door de kerkgeschiedenis heen zie je ook altijd dat God mensen gebruikt die gewoon onvolmaakt zijn. Ook met blinde vlekken. Als mensen bereid zijn om door God gebruikt te worden, dan zegt God, ja, dan wil ik je leven gebruiken. En dan hebben we ook gewoon tekorten en onvolmaaktheden. En dat hebben we gewoon ook mogen zien door de lessen van de kerkgeschiedenis heen. Mensen hadden op een gegeven moment bepaalde ideeën. En dan later herkenden ze van, ik zat ernaast. Dan kwamen ze gewoon weer wat meer terug naar het midden. Kijk, ik geloof echt, we mogen ons geweldig uitstrekken naar genezing. En maar toen de tijd begonnen mensen ook te zeggen, ja, dus je moet niet naar een dokter gaan of niet medicijnen nemen. En toen later kwamen mensen daar ook weer wat meer van terug. Kwamen ze wat meer in het midden. En ik denk dat dat ook wel gewoon goed en gezond is. Maar ik vond het zo interessant om die dingen te zien. Hoe dat God werkt door mensen heen. Ah, kijk nou eens. Dankjewel. Ja. En het gaat ook vaak gepaard met de verkondiging van het evangelie. Wonderen en genezingen. In Nederland heb ik wel eens wat dingen daarin meegemaakt. Op de straat denk ik wel eens evangeliseren. Ik was meegemaakt dat mensen hun rugpijn kwijtraakten of dat soort dingen. Relatief kleine dingen, maar wel bijzonder om mee te maken. En toen ging ik op een gegeven moment ook een keer naar Nepal toe op een zendingsreis. Mijn vader was daar ook bij. En toen mocht ik op een evangelisatiedienst spreken. En dan verwachten ze ook dat je bidt voor mensen met problemen, mensen die ziek zijn aan het einde van de preek. En ik heb toen gewoon een heel eenvoudig gebed uitgesproken. Het was niet veel meer als dat ik zei, in de naam van Jezus bid ik dat op dit moment mensen genezen worden van hun ziektes. En leg je hand maar op de plaats, of bedenk de situatie waar je genezing wil ontvangen. En ik was meer verbaasd als die mensen daar in Nepal. De mensen in Nepal zijn best wel bekend met het bovennatuurlijke. In Afrika ook. Mensen zijn daar veel meer op gericht. Maar in Europa wil God het ook geven. En toen kwamen er ineens een hele groep mensen naar voren om te getuigen dat God dingen had gedaan. Dat God mensen had genezen. Ik weet nog een vrouw die had pijn in haar bovenlichaam en het was verdwenen tijdens die dienst. Een boeddhistische vrouw. En die zei, ja, ik wil Jezus gaan volgen nu. Mooi hè? En zo wil God ook kracht aan het evangelie verkondigen. En daar is de gave van genezing ook een onderdeel van. Weet u, en we leven nog in een wereld waarin nog niet alles volmaakt is. En dat hoef ik u ook niet te vertellen. Hè? Maar we mogen ons daarnaar uitstrekken, want het koninkrijk van God is gekomen. En we mogen daar ons naar uitstrekken. En tegelijkertijd staat er dat als Jezus terugkomt, dan komt het koninkrijk in zijn volledigheid. En daar mogen we ook naar verlangen, naar de terugkomst van Jezus. Amen.